Goedemorgen allemaal. Ben ik te verstaan? Ja? Mooi. Het is de eerste zondag van het nieuwe jaar. En misschien heeft u goede voornemens gemaakt voor dit jaar. Maar omdat het de 5e januari is, zijn er misschien van die voornemens ook alweer een paar de prullenmand in verdwenen. Dat ken ik van mezelf toen ik voornam om met roken te stoppen. Nou, tot 2 januari ging het dan wel. En daarna niet meer. Gelukkig is het wel gelukt, uiteindelijk een keer. Of al lang geleden. God heeft ook voornemens. Goede voornemens. Alleen maar goede voornemens. En die maakt hij ook bekend in zijn woord. God wil deze aarde en de mensheid niet zo laten in de situatie waarin hij nu is. God wil een betere wereld. En dat heeft hij zich voorgenomen. Dat is een heel proces. En dat proces wordt in profetieën wordt dat vaak bekendgemaakt. Ik wil vandaag eens gaan kijken naar een profetie van Jesaja. En nou maken wij voornemens voor 1 jaar. Dat doet God niet. Hij overziet een hele lange periode. En profeten krijgen iets te zien van de hoogtepunten in de toekomst. Niet het hele verhaal van in dit jaar gebeurt dat, dan is daar een hongersnood, dan stort ik mijn zegen uit en een jaar daarop enzovoorts. Zo werkt het niet. Hij geeft een aantal hoogtepunten. Een profeet uit het Oude Testament en ook uit het Nieuwe Testament, die ziet de highlights. Alsof hij over een soort berglandschap kijkt en dan ziet hij een bergtop. En dat is dan een hoogtepunt in de wereldgeschiedenis. Daarna komt er een dal en dat ziet de profeet niet. Hij ziet niet wat daar gebeurt. Maar dan komt er weer een nieuw hoogtepunt en die ziet hij weer wel. En zo kan hij een aantal hoogtepunten zien en hij weet niet wat er tussen in die tussentijd gebeurt en hij weet ook niet hoe lang die tussentijd is. En zo moeten we kijken als je onderzoek doet wat in de Bijbel. Nou, wat zeggen die profeten? Wat zeggen andere profeten? Misschien wel over die tussenliggende tijd. En dat is nog best een puzzel. En daarom zijn profetieën niet altijd even makkelijk. Maar wel belangrijk als we naar de highlights kijken. Jesaja leefde zo'n 700 jaar voor de geboorte van de Heer Jezus. En in Jesaja 11, die ga ik met u lezen, van vers 1 tot en met 10... krijgt hij een aantal hoogtepunten te zien in de wereldgeschiedenis. Ik denk dat ik dat kan beperken hier tot, of kan zeggen hier dat het er 3 zijn die hij ziet. 1 daarvan is al in vervulling gegaan. En daardoor weet je ook meteen, dit is een profetie van God. Het is waar, het is gebeurd. En dan kan je er ook zeker van zijn dat de andere profetieën ook in vervulling gaan. Jesaja 11, vanaf vers 1 tot en met vers 10. Maar uit de stronk van Isaïe schiet een telg op. Een scheut van zijn wortels komt tot bloei. De geest van de Heer zal op hem rusten, een geest van wijsheid en inzicht. Een geest van kracht en verstandig beleid. Een geest van kennis en ontzag voor de Heer. Hij ademt ontzag voor de Heer. Zijn oordeel stoelt niet op uiterlijke schijn, noch grondt hij zijn vonnis op geruchten. Over de zwakken velt hij een rechtvaardig oordeel. De armen in het land geeft hij een eerlijk vonnis. Hij tuchtigt de aarde met de gezel van zijn mond. Met de adem van zijn lippen doodt hij de schuldigen. Hij draagt gerechtigheid als een gordel om zijn lendenen en trouw als een gordel om zijn heupen. Dan zal een wolf zich neerleggen naast een lam. Een panter vlijt zich neer bij een bokje. Kalf en leeuw zullen samen weiden. Een kleine jongen zal ze hoeden. Een koe en een beer grazen samen, hun jongen liggen bijeen. Een leeuw en een rund eten beide stro. Bij het hol van een adder speelt een zuigeling. Een kind graait met zijn hand naar het nest van een slang. En niemand doet kwaad, niemand sticht onheil op heel mijn heilige berg. Want kennis van de Heer vervult de aarde, zoals het water de bodem van de zee bedekt. Op die dag zal de telg van Isaïe als een vaandel voor alle volken staan. Dan zullen de volken hem zoeken en zijn woonplaats zal schitterend zijn. Er staat aan het eind dat de aarde vol zal zijn van de kennis des Heren. Dat iedereen dus weet wie de Heren is. We hebben nu kerstfeest gevierd. Als je nu aan mensen vraagt waarom is er kerstfeest, dan weet 80% of misschien nog wel meer eigenlijk niet waarom het gaat. Dan krijg je antwoorden als, nou, dan steken we lichtjes aan, dan kijken we weer hoopvol naar de toekomst, we maken er een feest van, we eten lekker, enzovoorts. En als je dan vraagt, waar komt het woord kerst vandaan, dan zeggen ze dat dat met de kerstboom te maken heeft. En zo is er gewoon een ontzettend veel hoop onbegrip en helemaal geen kennis meer. Maar dat gaat dus veranderen, zegt de profeet. Maar eerst, vers 1. Uit de stronk van Isaïe schiet een telg op, een scheut van zijn wortels komt tot bloei. Nou, dat is best een lastige zin, denk ik. Dan staat er het woord stronk, dat kent niet iedereen. Isaïe, een telg en een scheut. Wat is dat allemaal? Nou, laten we even gaan kijken naar wat het is. De kinderen, als je vraagt wie is Isaïe, dan weten de kleine kinderen dat nu, want die hebben met de weken van Advent, hebben die hier voorgestaan met het voorgeslacht van Jezus op briefjes. En daarin stond de naam Isaïe. En Isaïe is de vader van... Ja, van David, ja. Isaïe is de vader van David. En David is de eerste grote koning van Israël. En een machtige koning. Hij heeft van dat land een machtig rijk gemaakt waar elke andere natie vrees voor had. Die wilde daar niet mee in conflict komen. Daarna kwam Salomo. Salomo, zijn naam zegt het al, Shalom, Salomo, het vrederijk. En het was veilig in het land. Er was macht, er was welvaart. Het was het hoogtepunt van de Israëlische geschiedenis. En na Salomo komen er andere koningen en dan gaat het van lieverlee bergafwaarts. Soms met een opleving en soms heel slecht. Isaïe is dus de stamboom, de stamvader. De stam van Isaïe, die boom, daaruit komt het koningshuis van Israël voort. In Amos staat aan het eind van het hoofdstuk van, ik ga, zegt God, ik ga de vervallen hut van David weer oprichten. Dat koningshuis van David en van Salomo, dat is dus bergafwaarts gegaan. Zozeer dat een van de laatste koningen die offerden zijn eigen kinderen aan de Moloch, aan een beeld wat helemaal van koper was en helemaal verhit was en daar werden de kinderen aan geofferd. Volkomen afgoderij in Israël. En op dat moment zegt God, nou maak ik er een einde aan, dit koningshuis dat kap ik af. En die boom van Isaïe wordt dus afgezaagd. En dan blijft er een stronk in de grond over. Wij hadden een blauwe regen in onze tuin. En dat ding dat woekerde nogal. Op een gegeven moment werd dat gewoon te veel. En toen hebben we hem een keer omgezaagd, zo vlak bij de grond. En dan zit er een stronk in de bodem. En steeds weer kwamen daar van die scheuten, van die telgen uit. En dan pak je een snoeischaar en dan knip je dat af en dan zijn ze weg. Die stronk van Isaïe, die bleef wel scheuten voortbrengen, maar ze kwamen nooit tot bloei. Ze werden gewoon weer afgeknipt. Maar er is een heel nageslacht van dat koningshuis met heel veel nakomelingen. Uiteindelijk zegt de profeet Jesaja, uit een scheut van zijn wortels, die gaat tot bloei komen. Wij weten wie dat is. We weten dat die profetie, de eerste hoogtepunt van wat Jesaja ziet, is in vervulling gegaan. Daar hebben wij kerstfeest voor gevierd. Jezus is geboren en hij is degene uit de stam van Isaïe die tot bloei is gekomen. Maar als een telg. Het stelt nog niet zoveel voor dat het weer de nieuwe grote koning van Israël is geworden. Hij is kwetsbaar. Een telg is kwetsbaar. Hij is dienstbaar. Hij heeft niet het aanzien wat een koning zou moeten hebben. Zo is hij niet geboren en zo heeft hij dat ook zelf nooit gewild, want dat was zijn bediening nog helemaal niet. Maar het is wel de eerste vervulling van dit deel van de profetie. Want er staat, de geest van de Heer zal op hem rusten. een geest van wijsheid, inzicht, van kracht, verstandig beleid, een geest van kennis en ontzag voor de Heer. Hij ademt ontzag voor de Heer. Hij is dus vol van Gods geest. Als Jesaja zijn bediening begint, dan leidt die geest hem naar de woestijn. En daar wordt hij verzocht door de duivel. Eigenlijk om de duivel te gehoorzamen. Om niet dat leven van een bediening voor de mensen te gaan doen. Maar om zelf maar het koningschap te pakken als de duivel hem dat aanbiedt. Om van stenen brood te maken. Allerlei bijzondere dingen. Maar Jezus weigert. En dan staat er, de duivel wijkt van hem. En het is zo belangrijk voor ons allemaal. We worden dagelijks verleid door de duivel met allerlei dingen. Er komt van alles op ons af. En de laatste tijd, hoe langer hoe meer. Via kranten, via televisie, via internet. En we moeten nee zeggen tegen de duivel. Er staat ergens, wedersta de duivel, weersta hem. En dan gaat hij van je weg. Jezus geeft het goede voorbeeld. Hij weerstaat de duivel. Dan komt hij in zijn geboortestreek Galilea. En daar verandert hij water in wijn bij een bruiloft. Hij geneest een aantal mensen. En tenslotte komt hij in de synagoge. En ze hebben van hem gehoord. En ze geven hem de boekrol. En hij leest wat er op die dag voorgelezen hoort te worden volgens het leesschema van de Joodse cultuur. En dat is uit Jesaja 61. En dan leest hij voor en dan staat daar, de geest des Heren is op mij, omdat hij mij gezalfd heeft. En nog een aantal van die versen. Dan doet hij de boekrol, geeft hij weer terug. En dan staat hij daar en dan zegt hij, heden, vandaag, is dit schriftwoord voor jullie oren vervuld. Hij zegt dus, die profeet Jesaja, die heeft het over iemand die vol zal zijn van de geest, door God is gezalfd, en dat ben ik. En een aantal mensen zegt, ja, hij doet wel bijzondere dingen, dat hebben we wel gezien of gehoord. En er wordt instemmend gemompeld. Maar er is ook een groep die zegt, ja, nou zeg, dat klinkt wel erg arrogant. Hij heeft misschien bijzondere dingen gedaan, maar hij is toch gewoon de zoon van Jozef. Tenminste, er zijn ook verhalen dat het helemaal niet een echte zoon van Jozef is, maar dat Maria vreemd is gegaan. En zijn broers en zijn zussen die wonen hier toch gewoon. Het is toch gewoon een timmermanszoon. Laat hij nou niet zo'n kapsonus hebben. En die sfeer, die gaat het overheersen. En dan wordt hij daar ook die streek uitgezet. Ze moeten hem niet. En zo merkt hij in zijn leven dat hij voortdurend niet geaccepteerd wordt als de man die door Jesaja geprofeteerd is. Maar zijn hele leven, en dat lees je over natuurlijk in de evangelie, zijn hele leven is doortrokken van Gods aanwezigheid. Hij ademt ontzag voor de Heer. Zo kan je het noemen, zo staat het er zo mooi. Hij ademt ontzag voor de Heer. Hij laat zijn oren niet hangen naar de hooggeplaatsten, naar de politieke en de geestelijke leiders. Hij zegt ze ronduit de waarheid. Zo zegt hij tegen de fariseërs, de belangrijke geestelijke stroming in die tijd. Hij zegt, jullie zijn wit gepleisterde graven. Van buiten heel mooi wit gemaakt, niks op aan te merken, maar van binnen vol rottigheid, vol roof en vuiligheid. Hij zegt de waarheid. Hij oordeelt met een volkomen terecht oordeel. Dit alles speelt zich in die 3 jaar van zijn bediening, speelt zich dat af in Israël. En dat is de vervulling van die eerste bergtop die de profeet Jesaja ziet. Hij heeft geen aanzien, het is een soort van zwervende profeet. We weten hoe het afloopt. Volgens Gods plan wordt hij overgeleverd aan de Romeinse overheid, wordt hij gekruisigd als een volkomen onschuldige en staat hij op uit de dood. En zit hij nu aan de rechterhand van God de Vader. En wij weten dat hij nog een keer komt. Maar dan niet als een telg, als een scheut, maar hij komt met grote macht in heerlijkheid. En de rest van die profetie van Jesaja gaat daarover. En dat zijn die bergtoppen die Jesaja heeft gezien, maar die nog in de toekomst liggen. En ook dat is eigenlijk adventtijd. Wij hebben adventtijd in december. En eerlijk gezegd, het is best, ik vind het mooi, maar het is al gebeurd. Maar ik kijk veel meer uit naar die komst van Jezus in de toekomst. Want dat is de advent waar we allemaal op zitten te wachten en waar heel de aarde eigenlijk op zit te wachten. En hij zegt, ik kom nog een keer terug, maar dan in grote macht en majesteit. En wij leven voor de tijd van zijn terugkomst. En ik denk persoonlijk vlak voor de tijd van zijn terugkomst. Dat kan je merken aan de toestand waarop de aarde zich op dit moment bevindt. De profetie die verder gaat, die verplaatst zich dan ook naar de gehele aarde. Naar een aarde die er slecht aan toe is. Vlak voor Jezus terugkomt, zal de aarde in een enorme chaos zijn. Een wereld waar de boze, waar de Satan het echt helemaal voor het zeggen heeft. Waar het evangelie van Jezus Christus niet meer vrijuit gesproken, gepredikt mag worden. En waar de macht van de Satan praktisch totaal is. Wil je nog belijden dat je in Jezus gelooft, dan zul je het zwaar hebben. Dan zul je onder moeten duiken. Dan heb je een hele moeilijke tijd. Paulus geeft aan hoe dat zo voor die tijd van Jezus terugkomt, hoe dat zo op die aarde zal zijn met de mensen. In 2 Timotheus 3, misschien wil je het even opzoeken, 2 Timotheus 3, vers 1. In 2 Timotheus 3 schrijft Paulus aan Timotheus over de toestand van de aarde voor de laatste dagen, de tijd voordat Jezus terugkomt. Weet dat de laatste dagen zwaar zullen zijn. En dan moet je maar eens opletten, hij noemt een aantal verschijnselen en dit is zo sprekend voor de tijd waarin we nu leven. En niet alleen voor Nederland, maar wereldwijd, want de wereld is eigenlijk één groot dorp geworden. De mensen zullen egoïstisch zijn, geldzuchtig, zelfingenomen en arrogant. Ze zullen God lasteren, geen ontzag tonen voor hun ouders, ondankbaar zijn en niets heilig achten. Als er staat geen ontzag tonen voor hun ouders, dan betekent dat gewoon dat jeugd ongehoorzaam wordt, dat jeugd rebelleert, dingen doet die niemand wil. Als je kijkt naar de laatste maand in Nederland, dan is er elke dag door jongeren wel een steekpartij, waarin een andere jongere wordt beschadigd. Of een oudere, er was een man die geld aan het pinnen was en die werd door twee jongens van 15 jaar neergestoken. Jeugd gaat met elkaar om via Twitter en andere social media, stoken ze elkaar op van buurt naar buurt. Dat is allemaal uit, want dat is in Nederland, maar in Engeland en Amerika is dat allang zo. En dat waait allemaal over naar het continent. En het wordt een onveilige tijd voor jeugd, maar ook natuurlijk voor ouderen. Ze hebben geen ontzag voor hun ouders. Er is ondankbaarheid en niets wordt meer heilig geacht. De mensen zullen harteloos zijn, onverzoenlijk, lasterziek, onbeheerst en wreed. Ze zullen het goede haten en onbetrouwbaar, roekeloos en verblind zijn. Het genot zullen ze meer lief hebben dan God. Ze zullen de schijn van vroomheid ophouden, maar de kracht ervan miskennen. En dan komt er een advies, keer je af van zulke mensen. Als ik om me heen kijk in deze wereld, en niet alleen in de decembermaand, maar het hele jaar door, dan zie ik genot, uitgaan, feesten, plezier, dat is zo belangrijk geworden. Dat is waar het om draait. Dat is waar men voor werkt. En waarheid en vriendschap en trouw en liefde, dat is helemaal niet meer belangrijk geworden. Dat zijn de geestelijke en de christelijke waarden, maar die zijn niet meer zo in tel. En wij moeten goede keuzes maken. De wereld komt enorm op ons af met zijn feesten, met zijn verleidingen, met zijn misleidingen. En Paulus zegt, keer je af van zulke mensen. Met wie ga je om? Kijk, we kunnen het contact met de wereld kunnen we niet vermijden. Maar we moeten wel de goede keuzes maken. En het kan heel gemakkelijk gebeuren dat wij ons laten meeslepen en beïnvloeden en inpalmen door het wereldse denken, door wereldse vrienden en door alles wat voor de wereld belangrijk vindt. En dan komt die wereld in ons, in onze ziel, in onze geest, en dat leidt tot, ja, tot een afbraak van onze relatie met God. De wereld moet ons niet beïnvloeden, wij moeten de wereld beïnvloeden met onze geestelijke, christelijke waarden. Verleden week sprak Jarno over die 12 verspieders. En ik vond dat heel treffend, dat je ziet, dan zijn er 10 van en die kijken met de ogen van de wereld. Die kijken van, ja, maar die reuzen en die poorten zijn zo hoog en zoveel mensen, daar kunnen wij niks mee. We moeten wegwezen. Die 2 andere, Jozef, Jozua en Caleb, die zien precies hetzelfde. Die zien ook de omstandigheden, maar die maken een andere keuze. En die zeggen, met God spring ik over die muur. Met mijn God overkom ik dit en ga ik de overwinning halen. Nou, die keuze is er nou ook aan ons. We zijn, als je met z'n 12 bent, dan zijn er misschien 2 die zeggen, ik doe niet mee met het wereldse denken. Ik hou dat op een afstand. Ik zie het wel, het komt op me af, maar ik zeg stop, het raakt mij niet. En er zijn 10 die zeggen, ik ga er maar aan mee. En kijk daarvoor uit. Laat, als je goede voornemens maakt voor dit jaar, neem dan het voornemen om bij die 2 te horen die zeggen, ik hou de wereld buiten mijn lijf, buiten mijn lichaam, buiten mijn geest, buiten mijn denken. Ik kies ervoor om God op de eerste plaats te stellen en hem te vertrouwen in elke situatie die op me afkomt. Dat bid ik voor mezelf en dat bid ik voor de gemeente, voor een instelling van wijsheid, van kracht, van geloof, zoals Jozua en Caleb. Jezus geeft in Matteüs 24 een aantal tekenen die zullen plaatsvinden voor zijn komst. De discipelen vragen daarnaar. En dan zegt Jezus een aantal situaties waarvan je zegt van, dat zou zomaar deze tijd kunnen zijn. Hij heeft het over valse leraren, over valse messiassen. En als je nu kijkt naar wat er ook in het evangelische, in het evangelische wereldje wordt gesproken, dan moet je wel heel voorzichtig zijn. Want er zijn bepaalde leringen over het welvaartsevangelie. Dat geloven in Jezus, dat brengt jouw welvaart. Dat gaat er niks meer mis. Dan ben je voorspoedig. Dan hou je de overwinning. Ja, in de wereld. Maar kijk daar wel mee uit, dit is een vals evangelie. Er is een stukje wat opkomt, dat heet de Kingdom Now religie. En die is echt gevaarlijk, maar hij wint heel veel aanhangers. En dat is een soort van kingdom. Wij moeten, als christenen, moeten wij Gods koninkrijk hier op aarde brengen. En dan zal Jezus pas terugkomen. Als wij de zaak hier hebben klaargemaakt. Het is een activistische manier en er zitten nog veel meer gedachten achter over de wederkomst die al plaats zou hebben gevonden. Kijk daarmee uit. Het zijn valse religies. Jezus waarschuwt daarvoor. Hij heeft het over verleidingen, misleidingen en dat er veel mensen te val zullen komen. Laten wij dat niet zijn. Hij heeft het over oorlogen en over geruchten van oorlogen en over dreigingen. En hij zegt, maar dat is niet het einde, dat gaat dus vooraf aan het einde. En laten we daar goed naar kijken in deze wereld. Als je kijkt naar de hele wereld, dan hoef je niet alleen maar naar Nederland te kijken, maar kijk eens naar Amerika, een land wat zo verdeeld is, wat bijna op een burgeroorlog staat, van voor Trump of tegen Trump. Er is geen nuances meer. Engeland hetzelfde met Brexit of geen Brexit. Een probleem met Schotland dat weer onafhankelijk wil worden. Er zijn zoveel conflicten in de buurt. China met Hongkong, een enorm probleem. Frankrijk, wat al een jaar lang wordt geteisterd door rebellie van gele hesjes. En De laatste maand is er geen vervoer meer in Frankrijk, omdat mensen niet met hun 64ste, maar met hun 62ste met pensioen willen gaan. Het zijn dingen, de massa komt in beweging en is aan het rebelleren. En kijk naar Zuid-Amerika met zoveel conflicthaarden. Kijk natuurlijk naar het Midden-Oosten, waar nu de spanningen weer hoog oplopen. Naar Israël, wat weer bedreigd wordt. Maar kijk ook in Nederland. We hebben een maand gehad met zoveel tegenstellingen, waar mensen hun onvrede uiten op manieren die vroeger eigenlijk onbekend waren. Het neemt maar toe. Dan heeft Jezus het over hongersnoden. Nou, we hebben allemaal de problemen met onze klimaatverandering en we weten allemaal dat dat grote problemen gaat geven met oogsten, met misoogsten. Ook de natuurrampen dragen daaraan bij. Grensoverschrijdende problemen. Het klimaat, de criminaliteit, natuurrampen, het vluchtelingenprobleem. Het houdt echt niet op. Het is niet alleen Europa, het is ook in Amerika, het is overal. En al die problemen die vragen om een aanpak die niet meer regionaal is, niet meer Nederland lost zijn eigen problemen op of Europa lost zijn eigen problemen op. Nee, het gaat om een wereldwijde oplossing. En het gaat erom dat de wereld uiteindelijk roept om een leider, om iemand die al die problemen die de grenzen overschrijden gaat oplossen. En daar waarschuwt Jezus voor, want die man die gaat komen. Maar dat is niet Jezus. Dat is de antichrist. En die wereld wordt ervoor klaargemaakt, want de wereld kent Jezus en kent het evangelie niet. En zal iemand gaan geloven die met fantastische mooie oplossingen gaat komen. Ik weet niet wanneer die komt. Dit jaar, volgend jaar, over 10 jaar, dat weet ik niet. Maar de wereld is er wel rijp voor. En kijk daarvoor uit, want dat is de antichrist. En daarom is het zo belangrijk dat wij ons vasthouden aan Gods woord, aan geloof in hem, dat hij het gaat oplossen. Die antichrist zal een terreurbewind over deze aarde brengen, wat zijn weerga niet kent. En zeker over degene die God willen blijven dienen. Dan komt er een christenvervolging die natuurlijk nu al is in een aantal landen, maar die dan wereldwijd zal zijn en waar je hart bij vasthoudt. Er zal dan een wereld zijn waarin het volkomen duidelijk is. Waarin er maar twee keuzes mogelijk zijn. Je kiest ervoor om je leven te behouden en mee te gaan met de massa, met de Satan. Of je kiest ervoor om Jezus te blijven vertrouwen dat hij terugkomt en de vijand zal verslaan. En je vertrouwt op zijn beloften die voor de eeuwigheid zijn. En als je daarop vertrouwt, dan heb je problemen met vervolging en verdrukking. Maar in zo'n wereld gaat Jezus terugkomen. En dat is de tweede bergtop die Jesaja ziet. En dan begint het met oordeel en het brengen van gerechtigheid. En dan staat er, zijn oordeel stoelt niet op uiterlijke schijn. Nog grondt hij zijn vonnis op geruchten. Over de zwakken velt hij een rechtvaardig oordeel. De armen in het land geeft hij een eerlijk vonnis. En dan, hij tuchtigt de aarde met de geesel van zijn mond. Met de adem van zijn lippen doodt hij de schuldigen. Al die mensen die van God en Jezus een leugenaar hebben gemaakt of maken. Die spotten met zijn bestaan. Die zijn woord niet serieus nemen. Al die mensen die dan kunnen weten dat er goed is en dat er kwaad is. En dat de Satan het kwade is. En dat Jezus het goede is. Maar die toch bewust een verkeerde keuze maken uit angst voor de Satan. Al die mensen die de uitgestoken hand van Jezus, tot op het laatste moment steekt hij zijn hand uit om gered te worden, maar die hem weigeren, die zullen door zijn woord en door zijn adem veroordeeld worden. En het is vreselijk, zegt de Bijbel, om te vallen in de handen van de levende God. Maar dat geldt niet voor de gelovigen, voor de zachtmoedigen, voor degenen die volharden in het geloof. Voor diegenen komt die laatste bergtop die Jesaja ziet aanbreken. Dan breekt er namelijk een nieuwe tijd aan, het Messiaanse Rijk. Of wat in Openbaring het duizendjarige Rijk wordt genoemd. En daar word ik blij van, daar zie ik ook naar uit. Want dat is een hele nieuwe wereldoorlog. Gerechtigheid, vrede en veiligheid. En als je dat laatste stuk van die profetie leest, dan wordt dat geschilderd in de termen van de dierenwereld. En dat de lam en de tijger samen zullen weiden en nou, al die prachtige dingen. En dat is de toekomst voor ieder. En dan staan er van die prachtige dingen, we zullen ze straks nog eventjes doornemen. Dat wordt het Messiaanse Rijk. Dan is Jezus de vredevorst. Maar dat is over de hele wereld. En hij regeert niet alleen. En weet u wie er mee gaan besturen in dat vrederijk? Nou, dat zijn u en ik. Voor zover wij Jezus hebben aangenomen en volharden in het geloof. In 1 Korinthe 6 vers 2 staat, weet u dan niet dat Gods heiligen over de wereld zullen oordelen? En in 2 Timotheus 2 vers 12 staat, als wij volharden, zullen we ook met hem heersen. Als we hem verloochenen, dan zal hij ook ons verloochenen. Dat zijn de belangrijke dingen waar we echt acht op moeten slaan. Als wij volharden, dan wacht ons een heerlijke toekomst, maar ons geloof zal zeker op de proef worden gesteld. Maar dan breekt die tijd aan dat niemand nog kwaad doet, niemand nog onheil sticht op heel mijn heilige berg, zegt Jezus. Want de kennis van de Heer vervult de aarde, zoals het water de bodem van de zee bedekt. En dan staat er aan het eind, op die dag zal de telg van Isaïe, waarmee de profetie begonnen is, dat is dus Jezus, op die dag zal die telg van Isaïe als een vaandel voor alle volken staan. Voor alle volken. En dan zullen de volken hem zoeken. En zijn woonplaats zal schitterend zijn. Zijn woonplaats, dat is Jeruzalem. En dat staat ergens anders. Uit Sion zal de wet uitgaan, de politieke bestuur en het woord van de Heer vanuit Jeruzalem. Die toekomst wacht ons als wij volharden in ons geloof in alle omstandigheden. Ik zou willen vragen of het muziekteam naar voren komt. En dan wil ik eerst, voordat we aan het avondmaal beginnen, lied 534 met elkaar zingen.